Het is 1 uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Bij een Turkse luchtaanval op een ziekenhuis in de Syrische stad Afrin zijn 9 mensen omgekomen. Dat melden lokale bronnen. Afrin is een bolwerk van de Koerdische IPG-militie en is min of meer omsingeld door het Turkse leger. Dat IPG ziet als een verlengstuk van de terroristische PKK. Turkije ontkent dat bij de aanval in Afrin burgerdoelen zijn bestookt. De videoscheidsrechter debuteert komende zomer op het WK voetbal in Rusland. Dat heeft de FIFA op een vergadering in Bogota besloten. Het besluit hing al een tijdje in de lucht. Met een videoscheidsrechter zou het aantal correcte beslissingen stijgen van 93 naar 99%. In Nederland heeft de KNVB de laatste seizoenen al getest met het technologische hulpmiddel, waarmee beslissingen op het veld teruggekeken kunnen worden op een scherm naast het veld. Bedrijven die het zogenoemde zelfmoordpoeder verkopen leveren dat niet meer aan particulieren. Dat meldt RTL Nieuws na een rondgang langs aanbieders. Aanleiding is de dood van de 19-jarige vrouw uit Uden die vorige maand zelfmoord pleegde met het poeder. Het middel wordt gebruikt in de levensmiddelen- en metaalindustrie en kan nu alleen nog door bedrijven worden gekocht. Buitenlandse inmenging is een bedreiging voor de Nederlandse democratie, schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Daarom doen de inlichtingendiensten gericht onderzoek, onder meer naar subsidies uit Arabische landen voor religieuze instellingen in Nederland. Later dit jaar komt het kabinet met maatregelen om buitenlandse geldstromen in te perken. Het weer. In het midden en zuiden kan wat sneeuw of natte sneeuw vallen, minima vannacht tussen min 1 en min 5 graden. Overdag veel bewolking met in het zuiden nog wat sneeuw. In het noorden kan de zon doorbreken en er staat veel wind. En de maxima liggen rond het vriespunt. Dit was het NOS-journaal.
NPO Radio 1. VPRO.
Nooit meer slapen. Met Elvie Tromp.
Welkom terug bij Nooit meer slapen. En ik zit hier nog steeds met filosoof Arjen Kleinheerenbrink. En voor de pauze hadden we het over zijn nieuwe boek Avonturen bestaan niet. En de titel zegt het eigenlijk al. Hij betoogt erin dat wij eigenlijk ten onder gaan aan onze avonturendwang. Of in ieder geval onszelf het onnodig moeilijk maken. En ook wat de filosofie eigenlijk voor functie heeft. Namelijk het kiezen van verschillende standpunten. En dat zelfhulpboeken mogelijk zijn. Ja. Heb ik het zo goed samengevat?
Ja hoor, dat is een prima samenvatting.
Ik wil het met je hebben over het filosofieklimaat in Nederland. Zijn wij een land van denkers?
Ja, maar we zijn niet echt een... We zijn een land met een opvallende cultuur rondom die denkers.
Wat bedoel je daarmee?
We zijn... Dus als je qua filosofie, hè, dus of andere vakgebieden, daar weet ik niks van. Dus daar doe ik geen uitspraak over.
Daar gaan we het ook vanavond helemaal niet over hebben.
Maar als je kijkt naar Duitsland en Frankrijk bijvoorbeeld, daar is filosofie veel meer deel van een algemene leescultuur. Dus daar is het ook veel normaler. Ik heb een tijdje in Parijs gewoond voor mijn promotietraject. En wat mij daar opviel, en het is een beetje een parmantig verhaal, maar het illustreert het punt goed. Een van mijn eerste avonden was ik uit geweest. Ik moest met een taxi terug. Ik zit in de taxi en ik probeer een beetje mijn Frans te oefenen. En op een gegeven moment vraagt de chauffeur, wat doe je hier zoal? Ik zeg, ik ben filosoof. Hij zegt, wat is je favoriete dialoog van Plato? Hij zegt, de mijne is de Timaeus. Ik vind het fantastisch. En die man die gaat 4 uur, nee, dat is niet waar, een half uur lang in de taxi gaat die Timaeus aan me uitleggen. En ik dacht van, waar komt dit vandaan? Is dit nou een soort toeval? Hoe werkt dit? Maar wat daar blijkt is dat filosofie is daar veel meer een... Iedereen heeft het op de middelbare school, ongeacht niveau. Het is veel meer een onderdeel van het dagelijks nieuws, van wie er aan het woord gelaten wordt als er actualiteiten becommentarieerd moeten worden, enzovoort. Terwijl in Nederland is filosofie een heel apart circuit. Apart in de zin van een heel specifiek circuit, waar ook een bovengemiddeld grote nadruk ligt op een soort therapeutische functie van filosofie. Dus ik heb het idee dat dat meer dan in omringende landen dus altijd draait om de vraag van, wat kan ik er in mijn persoonlijke leven mee? In plaats van het idee van er is een interessante theorie, er is een interessant probleem en misschien heb ik er ooit wat aan, of misschien is het gewoon leuk om een keer of interessant om een keer dat gelezen te hebben.
Zou het Nederlanders goed doen om wat filosofen in het leven te staan?
Als filosoof ga ik daar natuurlijk ja tegen zeggen.
Ja, nee, je kunt ook zeggen nee, de schoenmaker blijft bij je leest.
Nou, het is meer kijk, voor mij hoeft niemand filosofie te lezen. Op dezelfde manier dat geen enkele econoom zal zeggen van ja, wat Nederlanders moeten doen is meer economietekstboeken lezen. Alleen, het zou wel interessanter zijn als wat in Nederland de publieksfilosofie is, als dat een breder palet aan theorie aan het woord kan laten komen.
Oké, dat moet je even uitleggen. Een breder palet aan het woord laten komen in de publieksfilosofie.
Ja.
Dat zijn even wat termen. Kun je wat specifieker zijn? Wat zou de gemiddelde taxichauffeur... verrijken hier in Nederland?
Wat een goede illustratie zou zijn is... vooral de manier... Een verandering in vooral de manier waarop er naar een filosoof gekeken wordt. Als we ergens op mogen draven. Dan is het altijd de verwachting dat je in een minuut of vijf kort antwoord kan geven op een hele essentiële, moeilijke kwestie. En dat je in die vijf minuten een soort van stappenplan geeft, waarin je kan zeggen van oké, er is probleem A en er is oplossing B, en we moeten met z'n allen wat meer B gaan doen. En dat is niet iets wat wij doen. Academische filosofen zijn niet echt vaak heel erg bezig met wat is het stappenplan dat we moeten gaan doen, maar veel meer met de diagnose van een probleem. Met het proberen uit te vogelen hoe iets werkt. Op precies dezelfde manier iemand die van voor tot achter weet hoe auto's in elkaar zitten, kan jou precies vertellen hoe een auto werkt, maar die hoeft jou niet te kunnen vertellen welke auto je eigenlijk moet rijden.
Nee. We zijn ook het land van stand-up filosofen. In het theater. Het is een soort trend.
Ja.
Ja, en jullie geven ook lezingen. Voel je je dan toch ook verplicht om een soort van te werken in soundbites of in klip-en-klare voorbeelden?
Nee, niet echt. Er is prima aan te ontsnappen als je er een beetje op let.
Nou ja, want ik vroeg me wel af. Ik lees al vaak filosofie en ik vond je taal zo opvallend open en helder. En filosofische teksten neigen naar zichzelf te verwijzen. En in zichzelf gekeerd te zijn ook een soort... Ja, je moet eerst het hele begrippensysteem begrijpen of tot je nemen voordat je überhaupt de tekst tot je kan nemen. Mm-hmm. En dat had ik hier absoluut niet het geval. Dat probleem had ik niet. Je zat er zo in. Ik dacht, heb je dat bewust gedaan? Is dat ook een verlangen van je om meer mensen aan de filosofie te krijgen eigenlijk?
Wat we met dit boek hebben we dat wel bewust proberen te doen, in de zin dat de eerste hoofdstukken hebben we zo herkenbaar mogelijk gemaakt. Dus die gaan vooral over welke reclames zie je, hoe worden vacatureteksten geschreven, hoe is het denken over avonturen overgeërfd uit ridderromans waar iedereen wel wat van weet enzovoort. En naarmate het boek vordert proberen we er steeds meer theorievorming in te brengen, zodat we mensen langzaam in dat stuk filosofie wat we het belangrijkst vinden proberen te introduceren. Feit blijft wel dat dit niet te vergelijken is met de technische dingen die wij dan weer schrijven binnen onze eigen specialisaties.
Ja, zou je dan vanuit de specialisatiekant een beetje op neergekeken worden?
Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die hier niet zoveel mee op hebben met zo'n publieksboek, maar ja.
Zien ze dit dan als een soort knieval of zo naar de populaire cultuur?
Dat komt voor, ja. Natuurlijk.
Nee, dat blijft. Maar wel eerlijk.
Kijk, maar er is geen enkele emotie is academici vreemd. En dus wat je ook zal doen in de academie, er zal altijd iemand zijn die het verschrikkelijk vindt wat je doet.
Ja, nou ja, het pad van, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, jouw pad naar de filosofie. Dat is, zeg ik, dat je ook een avontuur volgt. Goed, jij raakte beïnvloed door de filosofie, ook door de Denker des Vaderlands destijds. Kun je me even vertellen hoe dat ging?
Dus ja, de huidige Denker des Vaderlands, dus René ten Bos. Ja. Ja, toen ik bedrijfskunde studeerde, toen was er in het laatste vak, in het laatste jaar was er een optioneel vak, Critical Management Studies. En dat werd gegeven door René. En dat was voor het eerst dat ik in aanraking kwam met filosofie. Want het idee was dus om naar organisatietheorie te kijken vanuit filosofische theorie die daarover bestaat. En dat was voor mij het begin van het eind, om het maar quasi avontuurlijk te verwoorden. Dus het is een klein beetje René's schuld dat ik nu dit doe in plaats van consultancy.
Ja, wat ongetwijfeld beter betaald of glansrijker.
Ja, financieel is het niet de meest intelligente beslissing die ik ooit heb genomen. Zeker niet.
Nee, ik weet nog bij de banenkeuzes bij de middelbare school dat altijd wel werd afgeraden. Zo van, filosofie heeft de laagste baanzekerheid.
Ja, dat is dus niet
na
waar.
Na de theateracademie, geloof ik.
Absoluut niet waar.
Nee?
Nee.
Oh.
Dat houden we bij, namelijk. Oh. En filosofie studenten, ik geloof dat het binnen anderhalf jaar heeft 85% van de alumni een vaste baan. En de salarissen die zijn vergelijkbaar met veel sociale wetenschappers. En bijvoorbeeld veel beter dan psychologie.
Nou, dat is hoopvol.
Ja.
Ja. Wat heeft filosofie met pornosterren te maken?
Nou, het...
ik heb het eigenlijk. Dit is een uitspraak van jou. Wat filosofie met vrouwelijke pornosterren te maken hebben. Er zijn maar twee categorieën volgens jou. Teen of MILF. We zijn aanstormend of toonaangevend professor.
Dat is een grap die uit context is gerukt. Maar dat is wel wat ik gezegd heb, inderdaad. Ja. Nee, maar dat is niet mijn observatie. Het is een bekende observatie dat in porno de vrouwen zijn of tieners of moeders. Er is geen tussencategorie.
Nee.
En de grap die ik een keer gemaakt heb is dat het als je als jonge filosoof functioneert, dan kom je in een soort gelijke wereld. Dus je ziet dat ook heel duidelijk bij collega's. Van, je bent altijd een jong aanstormend talent. En dan opeens, bam, dan ben je een veteraan in het wereldje van de filosofie. En er is geen tussenfase.
Nee. Je zegt zelf, ik zit nu in die aanstormende carrière. Of in die aanstormende fase. Je bent 31.
33.
33, sorry. En je hebt inmiddels drie carrières gehad. Rapper, consultant en nu filosoof.
Rapper was een hobby. Dat zou zeer, zeer overtrokken zijn om dat een loopbaan te
2,5, laten we het zo noemen. Ja. De meeste tieners zitten gamend achter een computer. Dus dan is dit een soort actievere hobby dan. Maar je hebt nogal een tempo. Een levenstempo. Een maakdrift ook. Een maakwoede heb ik wel het idee.
Ja, maar dat is niet
je wilt gehoord worden. Nee, nee. Maar ambieer je ook zoiets als een denker des vaderlands? In de toekomst? Die titel?
Nee. Ik denk ook dat van de mensen die ik in ieder geval ken, dat er niemand in mijn vakgebied is die dat actief ambieert.
Waarom niet?
Omdat het een eretitel is. En een eretitel is iets die jou moet toevallen. En dat is niet iets waar je achteraan gaat jagen. Dat zou bijzonder raar zijn.
Nou, maar je kan het toch wel... Nou ja, ambiëren is iets anders dan najagen. Je kunt er wel naar verlangen. Ik bedoel, ik verlang ook naar om het boekenweekgeschenk te schrijven.
Ah, zo. Ja, nee, zo. Het is...
Zou toch een keer mooi zijn, jongens. Ooit dat doelpunt te maken.
Ja, oké, maar dat is toch ook iets waarvoor je benaderd moet worden. Het is, je kan toch geen 12-stappenplan uit gaan dokteren van... Oké, als ik dit, dat en dat en dat doe, dan heb ik over 10 jaar... ben ik in de positie om het boekenweek geschenkt te schrijven.
Maar je kunt wel bijvoorbeeld hele toegankelijke boeken over filosofie schrijven.
Ja, maar dat is een...
En lezingen geven.
Dat heeft niet zozeer iets te maken met toekomstambitie... maar met een bewuste keuze voor een schrijfstijl. En misschien is mij los van of dat lukt. Hè, dus de kwaliteit van wat we doen, dat is niet aan ons om over te oordelen. Maar wat Simon en ik allebei erg belangrijk vinden, is dat in principe iedereen met een beetje interesse en een beetje investering van tijd een heel eind kan komen in wat wij schrijven, wat wij doen. Dus het is voor ons belangrijk dat als wij de claim hebben van oké, we schrijven hier over een onderwerp dat iedereen aangaat. Of je nou een jochie van 14 bent of een bejaarde van 82. Dat ook iedereen in die hele bandbreedte van wat wij pogen te analyseren daar een bepaalde toegang toe heeft.
Ja, het was ook wel een strikvraag hoor over die denker des vaderlands. Omdat je betoogt in je boek dat verhalen prima zijn zolang je maar geen verwachtingen hebt en daar naar gaat leven.
Ik hoop dat ik me een beetje uitgered heb.
Nee, je hebt het juiste antwoord gegeven. Maar het lijkt me heel moeilijk die verwachtingen los te laten. Want bestaat de dag niet bij gratie van verwachtingen. Tenminste, ik zelf loop verlangend door de dag heen.
Ja.
Naar het moment van de volgende maaltijd die hopelijk geurig en smaakvol is. Naar dat ik mijn nieuwe liefde weer zie. Tot dat ik mijn hondje weer kan knuffelen. Nou ja, goed, dat zijn allemaal zo van die verwachtingen die ik heb. Ik denk, oh, zijn dat dan ook slechte verwachtingen?
Dat ligt dus aan de manier waarop je in die verwachting staat. En dat gaat dan, dat zijn eigenlijk twee facetten die ook later in het boek ter sprake komen. En eentje gaat over causaliteit en eentje gaat over temporaliteit. Laten we dat kort even doen. Ik zal met de tweede beginnen. Dus als jij verwacht dat dingen van tevoren al vaststaan, in plaats van dat ze zich nog moeten ontvouwen en dat het misschien wel of niet lukt. Als je verwacht dat dingen van tevoren al vaststaan, dan gaan er rare dingen gebeuren. Dus dan ga je bijvoorbeeld denken van, misschien is deze liefde die ik nu heb, deze relatie die ik nu heb, niet echt het ding waar ik bij moet blijven, maar de les die ik moet leren, oh ja, om de volgende te pakken te krijgen. Oh. Die dan de ware gaat zijn. En ik heb wel meegemaakt dat om mij heen mensen hun relatie verbraken. Niet zozeer omdat er iets slechts aan de hand was of iets mis was gegaan, maar dat ze als het ware bang waren, de angst hadden van, als ik hierin blijf, dan worden dingen misschien een routine. En eigenlijk is deze relatie die ik nu heb misschien alleen maar een stap op weg naar de volgende. En dat gaat een soort zelfwerkzaamheid krijgen, waardoor je om hele vreemde redenen, namelijk de verwachting dat er een soort script aan het spelen is, waar je maar aan te voldoen hebt, hele vreemde dingen kan gaan doen. Dus niet dat ik zeg dat het altijd verkeerd is om een relatie uit te maken. Het kunnen hele goede redenen zijn, maar deze reden is meestal een beetje vreemd. Dus dat is dat stuk dat je doet alsof van tevoren de boel al vaststaat. En het tweede punt is dat je ten aanzien van je verwachtingen twee dingen kan denken. Dus in dat voorbeeld waar we het er straks over hadden, hè, dus die jongens die verwachten dat meisjes zich op een bepaalde manier gedragen omdat ze hun rol maar moeten spelen. Dan denk je dus dat er een soort script in de werkelijkheid is, en dat is de causale factor die aan het werk is in hoe mensen zich moeten gedragen en hoe wij over elkaar denken. Terwijl wat wij proberen te betogen is dat je moet begrijpen dat dat verwachtingspatroon jouw projectie is. Dat jij niet een script of een wetmatigheid in de werkelijkheid. Jij bent de bron van jouw verwachtingen over de werkelijkheid. En die verwachtingen kunnen in jou door allerlei zaken gecreëerd zijn die buiten jou liggen, maar jij bent die bron. Dus als jij denkt dat je, als je de club inloopt, dat iedereen maar in katzwijm voor jou moet vallen en het lukt niet, is het dus incorrect om super kwaad te gaan lopen zijn op die mensen. Mm. Het is correct om te denken van, oké, ik heb deze verwachting. Waarom heb ik die? Waarom komt die? Waar komt die vandaan? En waarom word ik zo kwaad als het niet lukt?
Ja. Ik vond het ook verrassend dat er een heel politieke component in het boek zit.
Ja.
Dus het gaat niet alleen over films en televisie, maar je haalt ook Mark Rutte meerdere malen aan.
Ja, dat was een dankbaar voorbeeld. Ja. Dus het is wat we denk twee keer citeren, is het Mark Rutte voorbeeld van over discriminatie in, geloof ik, men sollicitatiebrieven.
Moet zich, ja, men moet zich invechten.
Ja, dus hij zegt zoiets als, ik heb nagedacht over het probleem van discriminatie in sollicitatieprocedures. Ik heb geconcludeerd dat het bestaat en ik heb ook geconcludeerd dat ik er niks aan kan doen. Dus als je Mohammed heet, dan is het nou eenmaal moeilijker om erin te komen dan wanneer je Jan of Kees heet. Dus Mohammed zal zich altijd moeten blijven invechten. Dat is waar we meerdere malen mee.
Mohammed moet wel in het avontuur.
Nou ja, en dat is dus het punt. Want wat daar de minister-president dus letterlijk zegt van, hè, de werkelijkheid werkt op een bepaalde manier. Sommige mensen worden nou eenmaal als hoofdpersonen behandeld. Andere mensen worden als figuranten behandeld. En als een figurant een hoofdpersoon wil worden, dan moet hij zich net als de film dus invechten op een soort. Je hoort bijna de teamsong van Rocky spelen. En wat wij dus proberen te benadrukken is dat er dus kennelijk één ding is dat Mohammed niet mag doen. En dat is dus de gang van zaken ter discussie stellen en daartegen protesteren. En zeggen van, hallo, dat script hoeft er niet te zijn. Het hoeft niet zo te zijn dat dit zo werkt. Je kunt er wat aan doen. Duurt misschien lang, kwetst misschien een heleboel mensen die dat niet leuk vinden, dat ze erop aangesproken worden dat ze een impliciete bias hebben. Maar het is niet zo dat het onveranderlijk is.
Voorkeur. Bias.
Een impliciete voorkeur hebben, ja.
Ja. Dus impliciet racisme, ja. Sartre is belangrijk voor je.
Ja, Sartre is belangrijker voor Simon dan voor mij, maar hij is ook belangrijk voor mij.
Hij komt vaker terug in het boek. Wanneer kwam Sartre in jouw leven?
We hadden ooit tijdens onze studie filosofie met een groepje vrienden hadden we het idee dat we ons Francis moesten gaan verbeteren. Want dat was om te huilen. En dat helpt in filosofie als je een brontaal kan begrijpen. Omdat het is vaak een heel technische discipline die echt op hele kleine betekenisnuances opereert. Dus het is handig als je wat talenmeester bent. En het idee was, we gaan Sartre's Het existentialisme is een humanisme in het Frans van voor tot achter doorakkeren. Dat is heel snel gedegradeerd in een soort wekelijks wijndrinkfestijn. Wat heel prettig was, maar waar niemand heel veel Frans van leerde.
Ik denk dat Sartre dat zelf ook veel deed.
Die had meer met drugs.
En vrouwen.
Gaat het verhaal? Ja, en met vrouwen. Ja.
Maar goed, er zal vast een flesje wijn bij hebben gestaan.
Ongetwijfeld.
Wat was het betoog dat zo belangrijk was voor Avonturen bestaan niet van Sartre?
Het punt van Sartre, kijk, er is een soort clichébeeld van over existentialisme dat het alleen maar gaat over radicale vrijheid. Dus alsof iedereen à la het programma Ik Vertrek op ieder moment kan besluiten van en nu ga ik dit of dat doen in de wereld. Dat is het alleen, ja, dat is het imago van Sartre. Dat is niet de inhoud van Sartre. Wat Sartre probeert te laten zien is dat het individu, en ik weet niet of Simon dit hetzelfde zou verwoorden overigens, maar ik denk dat hij probeert te laten zien dat het individu nooit weg te reduceren is, uit welke situatie dan ook. Dus dat je een plicht hebt om zelf te blijven kiezen en dat je verantwoordelijkheid hebt voor waar je mee bezig bent. Dus het kan nooit zo zijn dat je als het ware zegt over een beroemde atleet van oh, die persoon is in de wieg gelegd om dus de basketballer te worden. Hè? Dus om Michael Jordan te zijn. Of Mozart is geboren om de klassieke componist te zijn die hij is geworden. Waarom kun je dat niet zeggen? Dan doe je alsof dat individu niet bestaat. Dan doe je alsof er een cassettebandje afspeelt met een van tevoren vastgelegde serie gebeurtenissen en dat die persoon daar helemaal niks mee doet. Dus dat die persoon als het ware in een soort karretje zit in de achtbaan van haar of zijn eigen leven. En dat is iets wat niet klopt. En ik kan nou de eindeloze technische analyse geven van waarom dat niet klopt, waarom het incoherent is dat het niet klopt.
Maar biografieën worden altijd gezien in het licht van het
ding achteraf. Ja,
van het ding achteraf. En zie je wel. En dan verbind je de zinvolle punten en niet de zinloze punten
met elkaar, precies.
Ja.
Dus wat een biografie dus ook doet, is weer die avontuurlijke illusie
herschikken.
Dat ieder element van een leven op zijn plek valt en ergens bij hoort en logisch ergens naartoe werkt. Terwijl dat niet zo is. Alleen we worden constant verleid om te denken dat dat wel kan. Dat je zo'n heel erg betekenisvol leven kan hebben. Daarom hebben we bijvoorbeeld zo'n fascinatie voor beroemdheden die beroemd zijn met beroemd zijn. Die doen precies hetzelfde als jij en ik. Die zijn beroemd met praten over films en series, met hun mening geven over dingen, met proberen een beetje een imago te hebben en naar plekken toe te gaan die een beetje interessant zijn. Het enige verschil is dat er bij hun een camera op staat en de suggestie wordt gewekt dat het allemaal super betekenisvol is. Dus als wij naar de supermarkt gaan, is het niet interessant. Maar als Jay-Z naar de supermarkt gaat, is het super interessant. En als wij, dat was een paar weken geleden op nu.nl, was dat, als wij zeggen van nou, ik neem even een maandje om er tussenuit te gaan, ik ga even niks doen, dan is dat geen nieuws. Maar als Katja Schuurman zegt van nou, ik ga even een tijdje gas terugnemen, dan is dat nieuws. Dan is dat betekenisvol, omdat we de suggestie wekken voor elkaar dat daar een verhaal aan de gang is, zoals het in een biografie werkt.
Ja. Ik snap het. Je zit niet op social media.
Niet veel, nee.
Daar gaf je ook op af. Wat, je zegt ook dat we laten alleen maar een mooie versie van dat verhaal zien. Maar is het niet ook een vorm van een visueel dagboek?
Is dat niet een te romantische opvatting van hoe het echt werkt?
Ik zou
is
het graag
hoe,
zo
is
willen
dat
zien.
Hoe jij denkt over je eigen social media accounts? Want dit is mijn visuele dagboek. Want als je een visueel dagboek zou maken, dan zou je het niet publiceren.
Is dat zo? Want is een dagboek wel een geoorloofde versie van verhalen?
Nee, maar we zijn niet bezig met een lijstje maken van dingen die wel en niet mogen. We zeggen niet, je moet niet op social media zitten. Wat wij wel proberen te zeggen is,
nee, je keurt het wel af.
We keuren het niet af. Wat wij proberen te zeggen, wij hoeven het namelijk niet af te keuren.
Mm.
Het punt is dat er al een wijd bevestigd fenomeen is van onder andere FOMO, de fear of missing out. Het idee dat iedereen op social media wordt geconfronteerd met andere social media accounts waarop het leven veel gaver lijkt. En het is al lang bekend en goed onderzocht hoeveel druk mensen daarvan ondervinden. Hoe dat leidt tot vormen van eenzaamheid, minderwaardigheidscomplex. Het gevoel dat jij niet presteert en de rest van de mensen om je heen wel. De druk om van je alledaagse bestaan constant iets intensers te maken. Het is niet dat Simon en ik moeten komen vertellen dat er nare kanten aan social media zitten. Dat doet het eigenlijk van zichzelf wel.
Nee, nou, voor de documentaire Kinderen van het Succes ging je even het beeld van een geslaagde filosoof op social media spelen. En ik vond het heel interessant dat daar maak je een selfie van jezelf. En dan zeg je, oh, ik vind het eigenlijk best wel leuk. Wat gebeurde daar?
Ja, maar het is natuurlijk gewoon ontzettend leuk. Het drukt al je narcistische knopjes in. Van ja, hier gaan we. En het was nog erger. Want het was niet alleen dat ik een foto's van mezelf aan het maken was. Het was ook nog eens bij een bekende boekhandel in Parijs. Waarbij je leuk beeld hebt. En er stond ook nog eens een cameraploeg omheen. Dus als je een beetje je narcistische moment wil hebben. Ja, dat was wel echt dat moment. Maar tegelijk blijft het natuurlijk super vervreemdend.
Ja.
Ja, dus het hele idee van nu ga ik online een beeld van mezelf scheppen waar alleen de hoogtepunten van mijn leven in zitten.
Ja. Maar dus, ja, heb je een telefoon met een camera erop? Of hou je die foto's gewoon puur voor jezelf?
Ik heb een telefoon met een camera erop, ja.
Maar je hebt ook wel zo'n antistroming die dan juist weer helemaal bijna analoog gaan leven. Maar dat betoog je niet.
Nee.
We zijn bijna aan het einde van ons gesprek. En we hadden het al eerder even over die maakwoede van jou. Twee boeken in 2 jaar. Ben je nu bezig of is het nu even goed? Ga je als Katja Schuurman er even een tijdje tussenuit?
Nee.
Wat kunnen we van je verwachten?
Ik ben nu bezig met mijn eerste Engelstalige monografie. Die komt hopelijk dit jaar.
Wat is een monografie?
Een academische studie.
Ah, oké.
Maar die komt als het goed is ergens dit jaar uit. En voor de rest beraad ik mij op een nieuw Nederlands boek.
Oké, en wat verwacht je van de gemeenteraadsverkiezingen?
De gemeenteraadsverkiezingen? Ik woon in Nijmegen. Daar kun je al voorspellen wat het wordt.
Oh ja,
dat is nooit echt heel spannend.
Hè? Ja.
Dus ja, daar staat niet zo heel veel op het spel. Heb ik altijd het idee. Misschien heb ik daar helemaal geen gelijk in. Maar ik heb het idee dat dat al jaren best wel constant is. Dus ja, zo heel spannend is het daar niet.
Arjen Kleinerenbrink, mag ik je bedanken voor de komst naar de studio. Ik heb genoten van dit gesprek en ook van je boek Avonturen bestaan niet. En dat ligt nu in de winkel.
Dankjewel.